Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag, over Wopke Hoekstra.
Ik sta achter het regeerakkoord. Ik realiseer me dat dat schuurt met het interview, want daar sta ik ook achter.
Ja, kan dat eigenlijk wel. En ophef over zonnepanelen, nemen we allemaal van die dingen. Gaan ze de terugleverprijzen verlagen? Nou, lekker dan. In mijn panel vandaag, Victor Pak, journalist bij EW... en Vreemdelie Stadelmeijer, directeur bij SheConsult. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Het is vandaag precies een half jaar geleden... dat het BBC-ontbijtprogramma zijn uitzending zo opende.
Reports of explosions across Ukraine, including the capital Kiev, as President Putin launches a military operation in the east of the country.
Ja, de rest van het afgelopen half jaar is geschiedenis. In de afgelopen maanden vielen tienduizenden doden, sloegen miljoenen Oekraïners op de vlucht. Bondgenoten kozen ervoor Oekraïne te steunen door wapens, geld en hulp die kant op te sturen. Oekraïne is al met vele miljarden gesteund, zonder direct mee te vechten. Dat doen we dan weer niet. En ook Nederland probeert op die manier te helpen waar het kan. Volgens premier Rutte is dat van levensbelang.
Als wij niet bereid zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne de overwinning kan boeken, waarbij we gezegd hebben de rode grens, de rode lijn is dat we niet de NAVO in een rechtstreeks conflict brengen met Rusland. Maar verder doen we alles wat we kunnen met financiële steun, humanitaire steun, maar ook met hele zware wapensystemen. En dat doen we omdat dit onze oorlog is.
Onze oorlog, ons breekijzer vandaag. We moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Moeten we dat blijven doen, koste wat het kost? Moeten we misschien een stapje verder gaan en hoe dan? Of vind je het eigenlijk niet meer te verantwoorden? Nu we in Nederland ook te maken krijgen met de gevolgen van de oorlog... maak je je zorgen om escalatie. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Ons breekijzer, we moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. BNR Nieuwsradio heten we daar. Maar bellen is het handigst en het snelst. Want dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Ik begin bij Patrick Bolder. Defensieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
Goedemorgen, Ivan.
We moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Oorlog is een verdrietig ding, altijd. Als je terugdenkt naar die afgelopen 6 maanden... valt er weinig positiefs uit op te maken. Moeten we... blijven steunen wat jou betreft?
Nou, je noemde net al inderdaad die andere crisis die er zijn in Nederland. De benzineprijzen, de brandstofprijzen, de stikstofcrisis, de inflatie. Maar weet je, als we Oekraïne een beetje laten verliezen... of helemaal laten verliezen... dan kunnen we die andere problemen niet eens gaan oplossen in ons eigen land. Want daar heb je toch al een vrije parlementaire democratie voor nodig... En die ligt natuurlijk wel onder druk als we Oekraïne laten overrompelen door de Russen. Want het is duidelijk dat de Russen nergens genoeg mee nemen... en dat die alleen maar verder en verder willen de expansie willen aangaan. En als we Rusland nu gelijk gaan geven... ja, dan is dat eigenlijk ook wel een beetje het failliet van ons eigen systeem. En ben ik bang dat we onze eigen problemen... ook niet meer kunnen oplossen op de korte termijn... en zeker niet op de lange termijn... omdat gewoon Rusland een hele grote verstoorder blijft van ons leven. Ja. En onze economie. Want dat is natuurlijk het doel van Rusland. Dus ja, we moeten wel degelijk Oekraïne blijven steunen. Het gevaar is wel dat die andere problemen ons gaan afleiden... van wat het echte probleem is in Europa. Maar ik zou er echt wel voor steunen om dit conflict hoog op de agenda te laten staan. En inderdaad de steun ook volledig voor te blijven duren.
Ja, eigenlijk als ik jou zo hoor, zeg je, we hebben geen keuze. Rusland heeft ook ons daarmee in zijn greep.
Ja, absoluut, absoluut. Het is natuurlijk niet alleen een aanval op Oekraïne. Het is een aanval op de democratische westerse landen van Europa. Rusland is natuurlijk al lang bezig met het verstoren van verkiezingen. In Amerika zijn daar de bewijzen van. Waarschijnlijk zitten ze ook achter de Brexit. Zijn er inmengingen geweest, ook in de Nederlandse verkiezingen. Hongarije, Servië zijn voorbeelden van splijtswammen in Europa zelf. Waarschijnlijk ook aangevuurd door Rusland. Ja, en dat zijn toch wel hele gevaarlijke dingen. Weet je, de Europese Unie is sterk als regelmacht, niet zozeer als militaire macht. En dat maakt het voor Rusland natuurlijk heel moeilijk om tegen die Europese Unie op te treden. Dus als je die uit elkaar weet te spelen, en Brexit is daar al een voorbeeld van, de weerstand eigenlijk die Polen op sommige punten heeft, maar met name ook Hongarije, de opstelling van Viktor Orbán, ja, die breken die Unie ook een beetje open als we niet uitkijken. En als we dan allemaal separate landen, ja, zijn we allemaal zwak ten opzichte van Rusland. En dat is wel wat Rusland wil.
Ja. Laten we zo verder praten, ook over hoe die steun er dan ook in de toekomst uit moet zien. Doe een rondje panel. Vreneli, we moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Wat vind jij?
Ja, ik ben het helemaal met Patrick eens. En ik vind het eigenlijk ook een beetje een overbodige vraag. Want Rusland doet gewoon landje pik, hè? Overigens, kleine mannetjes hebben daar wel een handje van, hè? Napoleon, Hitler, Poetin, allemaal kleine mannetjes met grootheidswaanzin. Maar goed, even los daarvan, hè? De Krim, Oekraïne, straks de Baltische Staten, Polen. Ja, dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren, hè? Als je denkt aan de Tweede Wereldoorlog. Jonge jongens uit Canada, de Verenigde Staten, Engeland, ook uit Rusland. Die jongens zijn nog nooit in Europa geweest. Die gaven hun leven, hè? En ouders gaven hun zonen voor onze vrijheid. En die landen vroegen zich ook niet af of het misschien een beetje duur was en hoe lang het zou duren. En gelukkig maar, want anders spraken we nu Duits. Dus ik vind het echt mega zwak van de Europese Unie dat we onze steun verminderen. En ik vind dat we juist nu echt samen achter de Oekraïne moeten gaan staan en ze niet moeten laten vallen, hoe lang dat ook duurt.
Oké, dus wat jou betreft mogen we in ieder geval hier in Europa de steun wel wat opvoeren. Nou, Victor, we hebben ook al vaak over dit onderwerp gesproken. Ik weet dat jij ervan vindt, maar vertel het toch maar.
Ik ben het ontzettend eens met de stelling. Ja. Misschien ben ik het wel nog nooit zo eens geweest met een stelling hier in het panel dan die van vandaag. Ja, ik pleit er altijd voor en ik weet dat er een hoop bezwaren leven. Die zijn ook al opgenoemd natuurlijk, want wij merken heel veel van die oorlog. Veel meer dan de Amerikanen bijvoorbeeld, die ruimhartiger zijn in hun steun dan wij. Wij voelen hier die pijn. Dat zien we aan de benzinepomp, dat merken we aan die energierekening. Maar waar het om gaat is inderdaad die democratische rechtsstaat die Oekraïners probeerden op te bouwen. Het is zeker nog niet zo'n volmaakt land als wij zijn, maar ze wilden worden wat wij hier hebben. Ze wilden die vrijheid. En Poetin vernietigt die nu. En op een uiterst vrede wijze, waarbij die nietsontzienend omgaat met al die burgers in Oekraïne. We hebben de verschrikkelijke verhalen van verkrachtingen, bombardementen op burgers gezien, gelezen, gehoord. Ja. Butsja, inderdaad. En dat maakt dat wij het aan onze stand verplicht zijn. Want wij zijn ook een keer gered uit de klauwen van het fascisme. Eigenlijk twee keer bijna. In de Eerste Wereldoorlog vochten wij weliswaar niet mee. Maar dat maakt het zo essentieel dat wij nu ook achter die Oekraïners blijven staan. En ik zou graag zien dat onze regeringsleider, Mark Rutte, maar ook de Europese Unie, meer dit verhaal proberen te vertellen. Die burgers mee te krijgen. Ja, wij lijden pijn. Onze economie groeit minder snel. We betalen allemaal meer. Maar dat doen we wel met een doel. Om ook die mensen in Oekraïne vrij te houden en het recht te geven om in een democratie te leven.
Patrick, voordat ik naar de bellers ga, nog even over die oorlog zelf. Die lijkt wel in een padstelling beland. Heb jij nou ergens nog hoop dat dat afzienbare tijd, wat dat ook mogen zijn, maar dat er een keer iets gaat gebeuren in de zin van dat die oorlog eindigt?
Nou, inderdaad, die padstelling, daar spreken we eigenlijk al 2, misschien wel 3 maanden van. Waar ik wel eigenlijk mijn hoop op heb, is eigenlijk de Oekraïnse strategie nu. En wij denken dat ze doen niks. Maar met name daar in Kherson, dat gebied is helemaal afgesneden nu van de Russen. De Russen hebben daar, en dat vind ik heel raar, militair operationeel gezien, nog extra troepen ingepompt ten noorden van, of ten westen van de Dnipro-rivier, om Kherson te verdedigen. Ja, die zijn nu helemaal afgesneden. En de Oekraïners hebben met die westerse artillerie, met name de HIMARS en de M777 en de Panzerhaubitzen, dat is allemaal artillerie, dat betekent dat kanonnen zijn die ver kunnen schieten. En precies kunnen schieten ook. Hebben ze eigenlijk die Russische troepen helemaal afgesneden. En die laten ze nu langzaam doodbloeden, als het ware. Doodbloeden op het gebied van brandstof, op het gebied van nieuwe mensen erin. Mm-hmm. Maar ook op het gebied van munitie. En als die Russen dan zodanig verzwakt zijn, maar dat is wel iets van een lange adem, ja, dan kunnen ze voorzichtig proberen Kherson weer in te nemen. Ja. Wat de Oekraïners natuurlijk moeilijk maakt, is dat ze hun eigen land moeten terugveroveren en dus niet dezelfde strategie als de Russen kunnen gebruiken, die eigenlijk alles plat gooien voor en uit en het dan over de grond gaan innemen. De Oekraïners zullen daar gewoon voorzichtiger in moeten zijn. Maar dat doen ze wel op een slimme manier, door inderdaad die Russen helemaal af te sluiten. En ook partisanenacties te ondersteunen die in het achterland plaatsvinden, zoals we die de afgelopen 2 weken ook op de Krim hebben gezien, met die aanslagen op die vliegvelden, munitiedepot. En zo wordt langzamerhand die Russische steun en die Russische motivatie van de soldaten daar, die wordt minder en minder gemaakt, waardoor de Oekraïners straks wel meer kans hebben om Gerson te veroveren. Maar nog meer veroveren, ja, dat is echt iets van een hele lange tijd. Ja. En heb je heel veel mensen voor nodig, want de Russen hebben zich daar nu ook aan het ingraven of hebben zich al ingegraven. En als verdediger heb je altijd wel het voordeel ten opzichte van de aanvaller. En zeker als de Oekraïense aanvaller dan ook nog eens een keer zijn eigen land wil terugpakken en niet ook eerst alles moet vernietigen om het terug te pakken. Dus op de korte termijn, niet heel snel, op de iets langere termijn, en misschien einde van het jaar, dat gebied rond Gerson, ten westen en ten noorden van de Dnipro-rivier, ja, dat zie ik dan wel weer in handen van Oekraïne komen.
Ja.
Dan duurt de oorlog nog wel even door, volgend jaar.
Over de oorlog in financiële zin. In Washington is er een steunpakket in de maak van $3 miljard. Duitsland biedt nog eens voor 500 miljoen extra aan militaire steun, luchtverdediging, voertuigen, raketlanceersystemen, antidroneapparatuur. Ik geloof dat Noorwegen en Groot-Brittannië nog micro-drones gaan sturen en dergelijke. Kan je zeggen dat het Westen een beslissende rol zou kunnen spelen in deze oorlog? En het zou kunnen maken of breken?
Zeker, die westerse wapens die hebben toch wel bewezen nut te hebben en beter te zijn dan de Russische wapens. En de Oekraïners hebben ook het vermogen om die heel slim te integreren in hun militaire structuur en hun militaire operaties. Ja, zonder die wapens hadden ze niet kunnen overleven. Ten eerste omdat de Oekraïense krijgsmacht natuurlijk gebouwd is op Sovjet-systemen. Gebouwd was op Sovjet-systemen. En ze zijn nu door een Sovjet-munitie heen. En dat is een bepaalde diameter, met name de kanonnen en de artillerie van 152 mm. Ja, die worden in West-Europa of in Europa en Amerika niet gemaakt. Die zitten op 155 mm. Dus ze hebben ook wel die nieuwe artilleriesystemen nodig. Maar ook de munitie die aangeleverd wordt vanuit het Westen om de strijd in te gaan. En wat dat betreft zijn ze ook afhankelijk geworden van het Westen met hun militaire systemen. Introduceert ook weer een zwakheid, want ze hebben zo'n grote diversiteit aan systemen, dat je daarmee ook je eigen logistiek weer in de problemen brengt, omdat je bijvoorbeeld reparaties moet doen en weinig uitwisselbare systemen hebt om die reparaties te doen. Dus ja.
Ja. We gaan even naar onze bellers kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. We moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Wil je reageren? 020-468-4x0. Kan je nu bellen, kom je zo meteen nog in de uitzending. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred in Den Bosch.
Dag Fred, zeg het maar.
Poetin heeft eens een keer gezegd: het Westen schiet zichzelf in de economische voeten. En daar begint hij geleidelijk aan gelijk aan te krijgen. Wij moeten ophouden. Er zijn grenzen aan deze oorlog. Wij kunnen niet zo door blijven gaan. De Oekraïne, daar spreken ze Russisch. En er zijn heel veel mensen die contact hebben met Russische familieleden. We moeten onder leiding van de Verenigde Naties eens een keer nagaan of dit geheel tot stilstand kan komen, die oorlogssituatie. En dat we overgaan tot een soort standstill. En waarbij dus niet meer wordt geschoten.
Dank.
En waarbij, dat is mijn mening op dit moment.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Fred. Jon, goedemorgen.
Jon, goedemorgen.
Zeg het maar, en zet je radio even uit, want anders hoor je jezelf terug.
Oké. Okay. Ja, kan ik al iets zeggen?
Ja hoor, zeker.
Oké, ja, ik wilde wat kwijt. Ik vind dat het standpunt wat in Europa ingenomen wordt, vind ik heel eenzijdig. Er wordt ook via de media gewoon heel weinig aandacht besteed over de echte achtergrond van dit conflict. Mm-hmm. En de kern van het conflict ligt eigenlijk nog wat verder terug. En het is zelfs narcistisch. En dat wil ik ook gezegd hebben. Dus wij steunen als Europa een nazistisch regime.
Oekraïne namelijk, vind jij?
Wat zegt u?
Oekraïne bedoel je?
Ja, ja. Ja, zij bestoken hun eigen volk. Het leger bestookt in het oosten van de Oekraïne. Al jarenlang terroriseren zij hun eigen volk.
Oké, ga ik zo even bespreken ook in het panel hier. Dank voor het bellen. Twee bellers nog, dit blokje. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat hoe wij praten over dat wij gaan winnen van Rusland en wij moeten er alles aan doen om te winnen van Rusland. Ik weet niet hoe die mensen dat voor zich zien die dat allemaal roepen. En of ze bereid zijn om hun eigen kinderen daar naartoe te sturen om kapot gebombardeerd te willen worden. Maar Rusland gaat nooit een verlies accepteren. En wij kunnen wel blijven doorgaan met onze morele verhevenheid over wat wij vinden. Maar dit kost alleen maar talloze mensenlevens. Oekraïne wordt volledig de vernietiging ingebombardeerd. Rusland gaat nooit meer Oost-Oekraïne vrijgeven. Dit gaat eindeloos door. En de enige manier om deze totale ellende te stoppen is om met Rusland aan tafel te gaan en te zeggen van, joh, luister, jullie houden Oost-Oekraïne. Oekraïne blijft neutraal als het gaat om de NAVO en we stoppen deze gekkigheid. Want dit kent geen einde.
Diplomatieke manier is de enige manier wat jou betreft. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even Henk. En je hebt geloof ik een vraag aan Patrick. Zeg het maar, Henk.
Ja, dat klopt. Ik ben het wel eens met de stelling. Ja. Alleen op een andere manier. Ik ben het ook een klein beetje eens met de vorige beller. Want we horen Mark Rutte zeggen, we moeten Oekraïne blijven steunen, zodat ze de oorlog kunnen winnen. Maar ik denk dat deze oorlog helemaal geen winnaars heeft. Zoals de vorige beller aangeeft. De enige manier dat Oekraïne zou kunnen winnen is als wij ze steunen met militairen in Oekraïne. Dus personeel sturen. Dat is de enige manier dat je deze oorlog eventueel zou kunnen winnen. Maar dat doen we niet. Dus ik ben het inderdaad eens dat je moet zoeken naar een diplomatieke oplossing.
Ja.
En de vraag aan Patrick was, klopt het inderdaad dat wanneer je geen personeel of geen militairen naar Oekraïne stuurt vanaf de NAVO, dat het dan eigenlijk onmogelijk is om te winnen in deze oorlog, omdat inderdaad Poetin gaat het oosten nooit meer afgeven.
Ga ik zo direct voorleggen. Dankjewel voor het bellen, Henk.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Vereniging Stadelmeijer van C-Consult, Victor Pak, hij schrijft voor EW. En ook bij me is Patrick Bolder, defensieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ons breekijzer: we moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. 020-468-4x0 als je wil reageren. Ik wil eerst toch eventjes naar die opmerking van een van de andere bellers. We steunen een nazistisch regime. Patrick, zijn er aanwijzingen dat Oekraïne zijn eigen burgers bestookt?
Ja, ik hoor hier heel erg het Poetin-verhaal.
Ja, daarom leg ik het ook even voor, dan kunnen we dat
zeggen. In de Donbass is sinds 2008 al een opstand. En daarin is Oekraïne inderdaad in gevecht met opstandelingen. En dat zijn niet per se de eigen burgers, maar dat zijn gewoon mensen die los willen komen van het Oekraïnse bewind. En in Oekraïne is van alles mis geweest. En president Zelensky, ik heb toch wel de indruk dat hij bezig is om een heleboel herzieningen te doen aan het systeem en met name de corruptie tegen te gaan. En dat is een hele moeilijke gang. Maar het is niet zo dat het een nazistisch systeem is natuurlijk. Dat is het verhaal wat Poetin ons wil geloven.
Ja.
Waarom Poetin zegt van daarom zijn we de Oekraïne gegaan. Maar als je hoort wie de gedachtegoed van Poetin voedt en bijvoorbeeld die Dugin, waar wiens dochter net vermoord is, ja, dat is pas fascistisch en dat is bijna nazistisch. Dus hier vindt echt een omdraaiing van de feiten plaats, wat mij betreft. Fred had het uit Den Bosch had het over, we moeten komen tot een standstill. Ja, ik vind dat wel aardig, maar het is president Zelensky, die zou dan opeens een deel van zijn land moeten opgeven. En doet hij dat, ja, dan is hij ook niet meer geloofwaardig als president. Ja, wat voor een president ben je als je een deel van je land weggeeft?
Mm-hmm.
Ik vind dat wel heel makkelijk gedacht van hieruit, vanuit de veiligheid, van ja, hij moet het maar opgeven nu. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Kijk, dat het uiteindelijk daar op uit zal komen, dat geloof ik wel. Want we kunnen de Russen niet zomaar wegkrijgen. En dat zei volgens mij Stefan ook, de Russen gaan het niet opgeven. Maar om nu zomaar te zeggen van nou, Zelensky moet hier maar mee akkoord gaan. Ja, dat is een besluit van Zelensky zelf. Hè.
Ja.
Kunnen wij niet voor hem gaan bepalen.
Nee. En de laatste
Patrick, want die Stefan die zegt ook van we moeten afspraken maken met Poetin. Maar in hoeverre kun je afspraken maken met Poetin? Kun je zeggen van nou oké, dat deel van de Oekraïne mag je hebben, maar je blijft met je poten van de Baltische Staten af. Ik zeg maar even wat.
Nou, ik denk dat zo'n afspraak niks voorstelt en dat Poetin alleen maar denkt oké, dat heb ik, op naar de volgende. Dus dat ben ik met je eens. Daar was ik nog niet eens aan toegekomen. En Poetin is gewoon bewezen onbetrouwbaar te zijn. Weet je, een dag voor de invasie, 22 of 23 februari, hebben Poetin en Lavrov in een telefoongesprek met president Macron van Frankrijk nog gezegd van nee, de invasie, dat gaan we niet doen. En een dag later, hupsakee. Weet je, het woord van Poetin is niks waard. En iedereen weet dat ook. En je kan dus geen onderhandelingen meer met hem starten.
En die laatste
de enige die dat kan doen, is Zelensky.
Ja. De laatste beller die vroeg nog even, moeten wij daar niet meer militair doen als NAVO zijnde? Kan niet, hè?
Nou ja, dat is natuurlijk een politieke beslissing. Mm-hmm. Willen wij als NAVO betrokken raken? En wat riskeren we daarmee? Enerzijds waren we natuurlijk heel erg bang voor nucleaire escalatie. Er zijn eigenlijk twee scholen. Die nucleaire escalatie die hangt ons boven het hoofd. Dus we moeten als NAVO niet nauwer betrokken zijn dan we al zijn. De andere school is eigenlijk, de NAVO is eigenlijk al betrokken, behalve met troepen op de grond. En Poetin had redenen genoeg gevonden, zou redenen genoeg hebben kunnen vinden om al tot nucleaire escalatie over te gaan. Dat is niet gebeurd. Dus we moeten meer gaan doen. Nou, dat is een hele ingewikkelde discussie natuurlijk. Ik heb daar ook niet zo het antwoord op. Nee. Maar het zou goed zijn om die scenario's dus verder helemaal door te spelen en door te discussiëren op hoog niveau. Maar uiteindelijk is het een politieke beslissing en geen militaire beslissing.
Victor, Zelensky die maakt zich zorgen om de aandacht voor de oorlog. Denkt dat die aandacht verslapt. Nou, we zien ook in Nederland, Trouw schreef daar vanochtend over, cijfers van Ipsos. Het aantal mensen dat bijvoorbeeld voor wapenleveranties is, dat is gedaald in ons eigen land. Het draagvlak voor uitbreiding van sancties daalt. Baart dat jouw zorgen?
Ja, heel veel. En ik vind het ook ongelooflijk of onvoorstelbaar eigenlijk. Vooral van alle landen in Europa zou Nederland het land moeten zijn dat het meest betrokken is bij Oekraïne. Bijna 200 landgenoten zijn vermoord door Poetin boven Oekraïne. Dat bloed druipt aan zijn handen, zit er nog steeds aan. Hij heeft er nooit enig woord over gezegd, enige vorm van erkenning geboden. We zijn nog steeds op zoek naar gerechtigheid daarvoor. En dan verliezen wij onze interesse terwijl die nu verder gaat met dat land terroriseren. Ik vind dat echt onvoorstelbaar. Zeker de houding van sommige inbellers. Dan denk ik echt, nou, als we hier weer de fascisten tegen ons krijgen, dan weten we waar we niet kunnen aanbellen.
Ja, als we hier de oorlog mee moeten winnen, dan gaat het niet worden.
Ja, dus, ik vind het echt een schande.
Frenelie?
Ik ben het met Victor eens. Ik ben het echt helemaal met Victor eens. Ja.
Laten we nog twee bellers doen ter afsluiting van dit half uur. Kevin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Oekraïne blijft steunen. Ik denk dat we door deze zure appel heen moeten. En als we dat nu niet doen, dan komt dat ooit nog eens een keer voor ons kiezen.
Ja, dus we moeten wel. Dank voor het bellen. En tot slot mevrouw Fokkens, goedemorgen. Mevrouw Fokkens?
Ja, goedemorgen.
Zegt u maar.
Ik vind dus dat we moeten zorgen met z'n allen dat er geen volgende oorlog meer komt.
Mm-hmm.
Wij zijn er niet op voorbereid. We hebben een derde wereldoorlog gehad. We weten wat het inhoudt. Ik ben 88 jaar. Ik heb alles gehad.
Ja.
Ik vind het genoeg geweest. Dus men moet zorgen dat er geen oorlog meer komt. Ja. Klaar, uit.
Dank voor het bellen, mevrouw Fokkens. Ik denk dat dat een opmerking is waar iedereen het wel mee eens zou kunnen zijn. Want die oorlog moeten we niet willen. Dank voor nu Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Op Instagram is zo'n kleine 60% het eens met onze stelling. We moeten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Maar er zijn dus ook overduidelijk mensen die er misschien een beetje klaar mee zijn. En die het toch allemaal denken van ja, die oorlog ver van mijn bed. Die zitten met allemaal problemen in eigen land. En wat ik ook nog heel kort wil bespreken, nu we het toch over hebben. Het heeft natuurlijk ook wel iets opgeleverd in de zin van, we zijn opeens gaan nadenken over onze eigen defensie, over de rol van de NAVO, over dat we toch misschien wat minder afhankelijk willen zijn van Rusland. Is dat een soort bijvangst, Victor?
Ja, godzijdank. Ik ben heel blij dat we eindelijk onze defensie, die we echt decennia lang, hoe naïef ook, hebben verwaarloosd, dat we daar eindelijk het geld in gaan pompen dat het nodig heeft. Gewoon voor ons eigen belang is dit.
En dat is dan een beetje de zure, ja, het enige...
Bijvangst,
exact, ja. Allright, nogmaals dank. Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wat ik al zei, een kleine 60% eens. Je kan nog op Instagram de hele dag van je laten horen. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag. Over Wopke Hoekstra. Die is namelijk voor en tegen het coalitieakkoord. Mark Rutte zei dit over dat AD-interview.
Ik ga dat niet becommentariëren. En dus ook niet becommentariëren wat degene die het interview heeft gegeven... zelf becommentarieert op wat hij becommentarieert. Dat ga ik niet becommentariëren.
Ja, ja. En we hebben het over zonnepanelen. Hoe slim is het dat die minder aantrekkelijk worden gemaakt? Allemaal zo meteen bij BNR Breekt, tot zo.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult. En Victor Pak, journalist bij EW. We gaan praten over het nieuws van de dag. Het is de day after. 11 uur debatteren. Eigenlijk is de keutel een beetje vooruitgeschoven ook. Minister Hoekstra die staat achter het coalitieakkoord. En dus ook achter het plan om de stikstofuitstoot te halveren voor 2030. Maar hij beargumenteert ook dat die afspraak niet altijd lukt.
Ik zeg ook dat... dat je niet dogmatisch moet kijken. En dat ik me kan voorstellen dat in sommige gevallen... je wel meer tijd nodig hebt.
Ja, en dus staat hij ook nog steeds achter dat inmiddels beruchte AD-interview... waarin hij stelt dat het jaartal 2030 in het bereiken van die doelen niet heilig is. Nou, ik hoor Vreneli al zuchten. Dan ga ik toch eerst even bij Victor beginnen. Ben ik juist wel benieuwd. Victor, die uitspraken van Hoekstra. Die zegt, coalitieakkoord is tot uw dienst... en dat AD-interview hou ik ook vast. Dat kan toch niet? Of kan dat wel? Zie jij het als twee dingen die verenigbaar zijn met elkaar?
Ja, niet echt, hè. Maar ja, hij kwam er gisteren wel uit of mee weg. En ik snap het wel, het is een soort van de partijlijn extra inkleuren. Maar goed, hij heeft natuurlijk zelf onderhandeld over dat coalitieakkoord. Daar zijn ze, weet ik veel, hoe lang mee bezig geweest. En dan kom je er nu op terug. Ja, het komt natuurlijk ontzettend stom over. En ik had eigenlijk dezelfde houding als Vreneli. Want ik dacht echt, nou... weer zo'n debat, terwijl er zoveel andere, veel belangrijkere onderwerpen zijn. Het is een ontzettend teleurstelling in de politiek eigenlijk.
Ja, het is weer de politiek die de navel staat.
Die vliegen afvangt, ja.
Precies, ja. Nou, lig jij je zucht dan maar even toe, Vreneli?
Nou ja, weet je, die Hoekstra, dan moet ik denken aan die kwantumtheorie. Die ken je wel, toch?
Nee, vertel.
Dat je op meerdere plaatsen, op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn. Nou, dat is Hoekstra. Op hetzelfde moment is hij voor en tegen het regeerakkoord.
Ja.
En dat is wel, dat kennen we wel van hem, want hij is ook familieman. Hè, zo werd hij neergezet in de familie, in de verkiezingscampagne. Familieman Hoekstra, weet je wel. Hij is én familieman en nooit thuis. Dus ja, dat is typisch Hoekstra. Maar ja, nou ja, even alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk schandalig, weet je. Afspraak is afspraak. En dit thema, dat is gewoon mega belangrijk. Al 50 jaar. En al 50 jaar was het CDA meestal onderdeel van het kabinet.
Mm-hmm.
En in die 50 jaar is er nauwelijks wat gedaan. En het CDA, dat draait nou weer, omdat een deel van de achterban boos is. Maar dan vraag ik me af... Die CDA's, hebben die dan geen kinderen, geen kleinkinderen? In de CDA-notitie van november 2002. Toen was er CDA een grote partij. Daar stond al in dat er ingegrepen moest worden. 20 miljoen mensen zijn op de vlucht. Worden bedreigd met hongersnood. Doordat wij de aarde naar zijn verdommenis helpen. Ook christelijke partijen weten dit.
Uh-huh.
En ik snap er echt helemaal niks van. Er is brand. Het CDA wil gewoon even wachten met blussen.
Ja.
Dus toch, dat wil je toch niet?
Nou ja, omdat...
we kunnen toch niet langer blijven praten en weer uitstellen... alleen maar omdat we stemmen willen winnen? Ja. Come on!
Nou, hij zegt dus in 2030 blussen in principe wel, maar sommige plekjes zal je niet geblust kunnen hebben dan.
Ja, ja. Hou op, joh.
Ja, nou, dat vind je dus duidelijk niet ambitieus genoeg. Hij moeten zeggen, Victor, als ik... zou je moeten kiezen tussen of je bent minister en dan verdedig je het coalitieakkoord, of je bent partijleider en dan ga je de Kamer in of iets dergelijks, en dan kan je wel vrij uitspreken, maar deze positie kan natuurlijk niet.
Het was natuurlijk veel logischer geweest als Pieter Heerma zo'n interview had gegeven. Want die is fractieleider in de Tweede Kamer. Die mogen allemaal hun eigen mening vormen. Tenminste, dat is hoe het is opgeschreven. We weten natuurlijk dat die fractiediscipline heel streng is. Maar dat was veel logischer geweest. Want het kabinet gaat natuurlijk sowieso niet vrij uit. Ze hebben die ongelukkige stikstofkaart vrijgegeven. Het ministerie van Financiën, die lekt af en toe eens een stukje dat de hele stikstofaanpak totaal anders zou kunnen, met veel minder geld en met veel gerichter uitkopen van een select groepje aantal boeren. Dus ja, als je eigen kabinet ook niet op orde is, dan snap ik wel dat Hoekstra lekker zijn gang gaat. Maar het is gewoon oerstom. Maar uiteindelijk loopt het ook volgens mij allemaal met een sisser af. Want Remkes gaat nu gewoon weer verder met zijn werk. Die gaat lekker bemiddelen, bespreken. Hij is gespreksleider / bemiddelaar. Ja. Hij kreeg gisteren geloof ik ook weer allemaal termen naar zijn hoofd van wat hij nou is. Ja. En uiteindelijk zal het afwachten waar hij mee aankomt.
Ja, zijn rol wordt extra groot. Ja. Want ja, hij gaat nu bepalen of de plooien gladgestreken kunnen worden. Als dat niet zo is, dan is het alsnog een einde.
Ja, dan hebben we echt mot. Maar ja, tot die tijd.
Ja, het leidde ook wel tot hilarische taferelen, namelijk dat de Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, dat die dan een VVD-minister over stikstof staat
te steunen
en dergelijke. Wel fascinerende beelden. Oké, nou goed, we gaan eens zien hoe dat afloopt. Dat wordt dus een paar weken vooruitgeschoven, maar dat zal wel tot spanning leiden. Heb je ook de beelden gezien van Rutte in Vakka? Hoe die als een enorme boer met kiespijn voor zich uitkeek, en die had ook geen zin om Hoekstra een hand te geven, geloof ik.
Die hand, ik weet nou niet of hij het zag of niet, maar hij had natuurlijk, ik snap ook wel, Rutte die baalt toch als een stekker. Ja, wat voor politiek onbenul geeft nou zo'n interview tijdens het reces, ja.
En ook een dag daarvoor zit je dan met elkaar op het katshuis. En dan, nou ja, goed. Oké, deze keutel even voor ons uitschuiven dus. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Techniek Nederland ziet een toename aan fout geïnstalleerde zonnepanelen en de aansluiting daarvan. En Remco de Mol van een inspectiebedrijf Stroomwijs weet dat daardoor serieuze problemen kunnen ontstaan.
Kabels die door de dakisolatie heen gaan, waarbij er bij een mogelijke fout het hele huis in de brand kan vliegen. Maar ook gewoon de zonnepanelen die niet even goed vast worden gelegd. Dat komt er ook regelmatig voor, waarbij dus de eindcontrole eigenlijk onvoldoende wordt uitgevoerd.
Ja, dus daar is ellende. En dan is er nog meer ellende, namelijk bij Eneco. Want zonnepanelen die dan dus wel goed aangekoppeld zijn en die dan stroom terugleveren, daar wil Eneco de vergoedingen voor gaan verminderen. Dat wordt nu nog beland met tot 55 cent per kilowattuur. Vanaf volgend jaar, volgende maand is dat 9 cent. Vriendelie, heb jij zonnepanelen? Het zou wel lekker zijn in Spanje. Ja.
Ja, zeker. Wij hebben het hele dak vol liggen. Ja. En we hebben ook batterijen.
Heel goed.
Wij kunnen hier in Spanje ook terugleveren. Maar daar krijgen we er ook maar heel weinig voor. En dat vind ik eigenlijk gewoon schandalig. Wees blij dat je zoveel energie op een milieuvriendelijke manier opwekt. Moedig dat nou aan. Mm-hmm. Weet je, nu wordt het voor mensen weer minder interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Moeten dure, milieu-onvriendelijke batterijen gaan kopen. En geloof mij, die zijn lang niet zo effectief. En daar heb je echt niet zo heel veel aan die batterijen zelf.
Ja.
De overheid zou gewoon moeten verplichten dat je mag salderen. En dat je een redelijke prijs krijgt voor je energieoverschot. En dan moedig je zonnepanelen aan. En we hebben die zonnepanelen nodig. We hebben die schone energie heel hard nodig. Dus ik vind het echt onbegrijpelijk dit ook weer.
Ja.
Echt onbegrijpelijk.
Want dan zouden we misschien ook wat minder kolen en zo kunnen gebruiken.
Precies.
Want Duitsland is de kolentrein weer laten rijden. Ja, exact.
Ja,
maar zijn ze wel aangelegd door een beetje een fatsoenlijk bedrijf, of heb je een of andere...
Ja, dat moet hier in Spanje. Nee, dat moet hier in Spanje. Ja, dat voert een beetje te ver om dat helemaal uit te leggen, maar je hebt hier twee verschillende types elektriciëns en alleen het beste type mag dat aanleggen, zeg maar.
Oh ja, ja.
En anders dan krijg je geen vergunning.
Victor, in ons land maakt dat niet zoveel uit. Elke Truus of Henk die dat wil, mag die dingen erop leggen. Je hoeft dat ook verder niet te laten controleren. Zou het misschien verstandig zijn om dat wel te doen, ook aangezien we weten dat ons stroomnet al zeer kwetsbaar is, dat je misschien toch even laat controleren door een gecertificeerd installateur van, goh, ligt dit er allemaal lekker bij? Zou dat slim zijn?
Ja, je kan als consument, want ik ben aan het uitzoeken hoe ik zonnepanelen op mijn eigen dak straks kan leggen. Mm-hmm. Maar als consument echt, je ziet door de certificaten die alle bedrijven beweren te hebben, echt het bos niet meer als het ware. Het is ongelooflijk moeilijk om jouw geschikte bedrijf te vinden en te weten dat die goede kwaliteit afleveren. Techniek Nederland wil dat alleen subsidies naar installateurs gaan die erkend zijn. Mm-hmm. Maar ja, iedere aanbieder zet gewoon volgens mij allerlei certificaten op zijn site, waardoor het al snel gewoon overtuigend overkomt. Ja. Probeer als consument er maar eens wijs uit te worden. Het is ontzettend lastig, kan ik je vertellen.
Maar het zou wel goed zijn als er wat meer regulering
is. Ja, lijkt me wel.
Ja. Ja, nou ja, oké. Okay. En waarom wil je ze graag hebben? Vanwege het prijs, stroomprijs? Nou,
om van die profiteurs van Eneco, die een beetje dwars te zitten natuurlijk. Het is natuurlijk echt een schande. Ze hebben nog niet genoeg verdiend, denk ik, deze energiecrisis. Ja.
Maar laat jij dan nu tegenhouden dat je denkt van, nou, als dat niks meer oplevert, dat terug...
Natuurlijk wel, want juist je motieven dat je zelf een beetje aan je eigen energieopwekking bijdraagt, lijkt me heel nuttig. Ja. Dat je gewoon, het is beter voor de aarde, het is beter voor je portemonnee. Er zitten alleen maar goede kanten aan.
Ja, maar wel ietsje minder beter dan binnenkort.
Ja, als je bij Eneco blijft, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Jij zou zeggen wegwezen daar.
Ja, tuurlijk. Als je consument bent, ga je toch weg bij Eneco.
Dit is een soort bankrun, maar dan voor Eneco. Oké, we gaan naar...
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Logisch.
BNR breekt.
Hey, BNR Zakendoeners, dat is natuurlijk op BNR. Zo raar als het op Radio 1 was, dat zou raar zijn. Zou wel leuk zijn een keer een dag. BNR Zaken doen op Radio 1.
Ik heb geen ambitie.
Nee, oké.
Okay. Op dat vlak.
Is dat ambitieus als je daarheen wil?
Verandering van spijs doet eten. Ja, ik eet hier voldoende hoor.
Heel goed. Thomas van Zijl, zometeen om 12 uur. We gaan nog heel kort even praten over nieuws van vandaag. Namelijk stakingen bij de Nederlandse spoorwegen die zijn begonnen. Vooral in de regio Noord, daar rijdt eigenlijk praktisch niks. Onze verslaggever Paul Sanders, die kan dat bevestigen. Die was vanochtend op het station in Zwolle.
Waar toevallig net wel een trein binnenkwam. En waar wat mensen uit de trein kwamen stappen op weg naar hun eindbestemming. Maar verder is natuurlijk het station Zwolle muisstil. Je hoort het een beetje op de achtergrond. Hoppen wat verdwaalde duiven op het perron. Die op zoek zijn nog maar wat kruimeltjes van misschien gisteren. Ja. Maar verder is het uitermate rustig.
Ja, uitermate rustig. De personeel wil graag meer geld erbij. Zijn niet tevreden met de cao-bod van de NS. Ze onderhandelen al enige tijd, maar ze zijn dus niet tot elkaar gekomen. En dus wordt er gestaakt. Begrip voor?
Ja, eigenlijk wel. We hadden het net over die tolhoge energierekeningen. En bijvoorbeeld energiebedrijven vragen dan dat de overheid extra tegemoetkoming gaat geven aan mensen. Terwijl ik denk, ja, mensen als ze werken, zorg dat die lonen stijgen, zodat mensen dan de hoge rekeningen kunnen betalen. En ja, als daar gestaakt voor moet worden, dan is dat zo.
Ja, en dan is er ook nog het nieuws van gisteren, geloof ik, dat er de dienstregeling volgend jaar flink versoberd wordt vanwege personeelskrapte. Veel minder treinen gaan er rijden. Je moet vaker overstappen. De treinen die rijden, die zullen ook weer voller worden. Dat is wel een beetje armoedig, Frenelie, want we dachten toch juist dat we ook weer allerlei schone manieren van vervoer wilden gaan aanmoedigen. Ja, maar
precies.
Ja, dan gaan we al weer hutje-mutje zitten en dan jagen we mensen weer naar de auto toe op deze manier.
Ja, dat is echt super, super, super dom. Kijk, personeel moet je gewoon goed betalen. En als je te weinig personeel hebt, moet je beter betalen en betere arbeidsvoorzieningen hebben. Zo simpel is het volgens mij. En misschien moeten we toch gewoon weer eens opnieuw de discussie voeren En het ook misschien gaan invoeren om het gratis te maken. Net zoals in Luxemburg en in Spanje. Openbaar vervoer gratis. Iedereen gratis met de trein. Goed voor het milieu. Minder personeel nodig. En hoe we dat dan betalen? Nou, bijvoorbeeld uit de reiskostenvergoedingen die werkgevers geven aan autogebruikers. Wegenbelasting, kilometerheften. Belasting van de allerhoogste inkomens. Het is heel goed voor het milieu. En ik vind het echt heel slecht dat er minder treinen gaan rijden. Dan moeten juist meer treinen gaan rijden.
Ook hier zie je weer allerlei kansen voor herverdeling. nieuwsvraagstukken. Oké, we gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Victor, we hebben ook een artikel uit de Washington Post over die Twitter, whistleblower, wat is dat in het Nederlands?
Klokkenluider,
ja.
Jij zat het moeilijk vertalen. Nou ja, mij viel op en het baarde me eigenlijk vooral zorgen. Nou, Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en streefde ook vooral groei na in plaats van spam te bestrijden op het platform. En het gaat zelfs zover dat Twitter door de Amerikaanse overheid is gewaarschuwd dat er mogelijk spionnen op de loonlijst van het bedrijf stonden. Mm-hmm. Die misschien wel, want dat blijkt dus ook, gewoon overal maar bij kunnen. Want de interne beveiliging, dus welke medewerkers bij welke bestanden kunnen, schijnt dus totaal niet op orde te zijn. Tenminste, dat zegt de klokluider allemaal. Mm-hmm. En die is toch zeer gerespecteerd in de Verenigde Staten, omdat hij een heel ervaren hacker is.
Hij heeft ook gewerkt bij Twitter, hè?
Hij heeft er 2 jaar lang gewerkt, ja. En Twitter zegt nu, ja, hij is gewoon boos en daarom weggegaan op slechte arbeidsrelaties. Dus geloof er allemaal niks van. Maar goed, een maand geleden is er al een ex-Twitter-medewerker veroordeeld, omdat hij voor de Saoediërs spioneerde. Mm-hmm. En kijk, Twitter is, of je er nou fan of niet van bent, het is toch een vrij belangrijk platform. Grootmachten zitten erop, communiceren ermee. Natuurlijk Trump, maar ook Biden gebruikt het. De Nederlandse overheid gebruikt het toch heel vaak, zeker bij actuele situaties. Dan is vaak op Twitter het eerste statement van de premier meteen te lezen. Ja, en als dat allemaal niet op orde is, dan maak ik me daar wel zorgen over. Zeker omdat ook het een functie vervult in ondemocratische landen. Bijvoorbeeld in Rusland, maar ook in China, waar dissidenten via Twitter zich kunnen uitspreken. Ja, en als er dan spionnen op de loonlijst van het bedrijf staan, dan is de veiligheid van die mensen die zich uitspreken misschien wel helemaal niet zo goed gewaarborgd als ze zelf denken.
Ja.
En dat vind ik een serieus probleem.
Ja, dus Twitter is ook minder ons. Je zou kunnen denken, joh, één platform, laat ze lekker daar.
Met ja, maar het is niet één platform. Want het is natuurlijk ook zo dat TikTok onder de jongeren in Nederland, maar in andere westerse landen, ontzettend populair is. Maar het is gewoon in handen, als het ware, van de Chinese staat.
Ja.
Ik vind dat wij ons daar in het Westen echt serieus zorgen over moeten maken. We hebben gezien dat als we de energielevering afhankelijk maken van een of andere boevenstaat in het oosten, van Rusland dus, dat niet goed afloopt. Als we nu onze informatievoorziening ook kwetsbaar maken voor dat soort ondemocratische landen, dan lopen we denk ik gewoon gevaar.
Ik denk wel dat Elon Musk nu alles op zijn bordje heeft gekregen wat hij wil hebben om van die deal af te komen.
Dat denk ik ook, ja. Die zal heel blij zijn met het nieuws. Hij zou het natuurlijk overnemen en toen toch weer niet. Hij voerde ook die spam aan als reden om van de koop af te zien. Al had hij natuurlijk zelf ook wel financiële problemen. Uh-huh. Ik denk dat dit een heel goed argument kan worden waardoor de rechter hem misschien wel gelijk kan geven.
Of gelijk gaat geven. Maak jij er zorgen om de veiligheid van sociale media, Vreneli? Of niet zo?
Zeker. Ja. Zeker, ja. Ik denk dat kijk, voor heel veel mensen is het toch een informatiebron. Uh-huh. Dus ja, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.
Ja.
We hebben in de coronacrisis al gezien hoe fake news voor enorme veel problemen kan zorgen. En we zien het bij verkiezingen. Dus ik denk dat echt wel een ding is, ja.
Ja, en als westerse media al niet veilig zijn, wat moet je dan denken inderdaad van Biden / TikTok / Telegram?
Precies. Ja. Precies.
Vreneli, vertel, waar wil jij het over hebben? Talkshows,
ja, ik wil het hebben over talkshows. Oud-talkshow-redacteur Flora Dopper had gisteren een column in de Volkskrant en dan zegt ze, nergens komt het fenomeen zelfvertrouwenskloof zo tot uiting als bij talkshows. Voor elke twijfelende man staan er 10 slechtere mannen te popelen om als talkshowgast aan te schuiven. Tijd om daar doorheen te prikken, zegt ze dan. Hè? En
ja.
Dan nou, daar ben ik het denk ik mee eens. Ik weet niet hoe dat bij BNR is. Hebben jullie moeite om vrouwen aan de talkshowtafel te krijgen?
Ik denk dat wij overwegend mannen hebben. Ook veel mannen, inderdaad. En dat
ja,
ook
ziet het bij de
Ja, we zien het bij de inbellers, inderdaad. Mannen reageren ook. Ik denk dat ook meer mannen naar ons luisteren, trouwens, dan vrouwen. Maar ook als je inderdaad gasten zoekt voor een uitzending. Het is gewoon makkelijker om een man te regelen, zeg maar even, dan een vrouw.
Precies. Ja, nou, dat geldt ook voor gewone banen. He, niet alleen voor talkshows, maar ook voor gewone banen. Vrouwen onderschatten zichzelf stelselmatig en mannen overschatten zichzelf stelselmatig. En dat begint eigenlijk al op 6-jarige leeftijd, geeft onderzoek aan. Als je kinderen van die leeftijd vraagt iets te doen en je zegt daarbij dat het heel moeilijk is, dan denken zowel de jongens als de meisjes dat de jongens dat beter kunnen.
Mm-hmm.
En daar begint het dus al, op 6-jarige leeftijd. He. Moeilijke dingen zijn jongensdingen, makkelijke dingen zijn voor de meisjes. Studies of beroepen waar veel meisjes werken, zijn makkelijk, staat minder hoog in aanschien. Hè? Kijk maar naar bijvoorbeeld Technische Universiteit, hè? Bouwkunde, IO, helft is vrouw. Dat zijn dus de pretstudies. Nou, die zelfvertrouwen kloof waar die Floor het over heeft, is verklaarbaar vanuit de hersenhormonen, maar ook vanuit de culturele verwachtingspatronen die we hebben van meisjes en van jongens. Mm-hmm. En er is een woord voor, impostersyndroom, de angst om door de mand te vallen. Ja. En die zorgt voor minder zichtbaarheid, en minder zichtbaarheid zorgt voor minder kansen. Nou, je weet, daar heb ik een boek over geschreven, hè, Fuck die onzekerheid. Dat helpt vrouwen om dat impostersyndroom de baas te worden. En hoe meer vrouwen zichtbaar worden, hoe meer vrouwen laten zien wat ze in hun mars hebben, hoe meer jonge vrouwen denken dat ze het ook kunnen. Mm-hmm. En dus ook hoe minder haatdragende kritische stemmen van mannen en vrouwen er zullen zijn als vrouwen in de media zijn. En Floor sluit dan het artikel dan af en die zegt, aan alle vrouwen zeg ik, voor jullie 10 slechtere mannen, mm-hmm, wees alsjeblieft geen doorschuifvrouw. En claim dat uitblinkerschap, anders wordt die zelfvertrouwenskloof nooit gedicht.
Ja.
En dan zeg ik, nou, lees mijn boek, Fuck die onzekerheid, ja, want dat kan je dan daarbij helpen.
Hoe heet het boek ook alweer?
Fuck die onzekerheid.
Ja, ja, dat was even vergeten. Okay. Maar we moeten dus eigenlijk.
Vergeten, hè?
Ja, dus we moeten eigenlijk met elkaar een soort van spiraal weten te vinden omhoog. In de zin van, meer vrouwen, maar wat ook zichzelf versterkt, dus. Meer diversiteit in de media.
Ja, want we weten, dat weten we bijvoorbeeld ook, de invloed van een Oprah Winfrey of een Barack Obama. Ja. Laten zien dat je iets kan bereiken als je van kleur bent, is een enorme boost voor die hele zwarte gemeenschap in Amerika, worldwide geweest. En zo werkt dat ook met bijvoorbeeld vrouwen. Op het moment dat vrouwen veel zichtbaarder worden, wordt het ook voor jonge vrouwen iets wat ze ook kunnen bereiken. En dat inspireert enorm.
Dus er ligt een taak weggelegd voor vrouwen en voor mannen, toch?
En voor mannen, ja, zeker. Exact. Zeker.
Okay.
Ja.
Laten we nog even kijken wat er trending is op de socials. Op dit moment allemaal te vinden. Nou, heel veel natuurlijk nog over dat debat van gisteravond in de Tweede Kamer. Daar kan je allerlei hashtags over vinden. Hashtag debat, hashtag motie van wantrouwen. Hashtag Kaag die afwezig was, maar inmiddels weer aan het werk is, liet ze vanochtend weten. Kabinetscrisis, stikstofdebat, hashtag Heerma, je kan het allemaal vinden. Ook sport op Twitter uiteraard. De spelers van PSV moeten vanavond weer aan de slag. Dit keer zijn het de Rangers uit Glasgow. De opponent, twitteraars roeren zich om in de hashtag PSV. Ran. De wedstrijd begint om 9 uur in het Philips Stadion. En dan praten wij nog even over het volgende artikel in het AD vandaag, over dit liedje. Ja. Prachtig natuurlijk. Volkslied het Wilhelmus. Dat mag wat sneller gespeeld en gezongen worden, vinden twee Leidse muziekspecialisten. Dat zeggen ze in het AD dus. Ze weten namelijk dat in de 16e eeuw dat volkslied sneller en opgewekter werd gespeeld. En daarom pleiten zij ervoor om het Wilhelmus weer in uptempo beat te gaan spelen. Dus ik zou bijna een soort van DJ Chesto-achtig ding
ervan
maken.
Laat horen.
Nou, die heb ik niet. Nee, die moet nog gemaakt worden. Maar zou je het een goed idee vinden?
Kan de techniek het niet even versnellen?
Vind je het een goed idee? Of zouden we inderdaad, moeten we daar een beetje terughoudend mee zijn, Vrenelie?
Oh, joh, ik heb geen idee. Maar het lijkt me, ik vind het wel heel langzaam en heel saai. Dus een beetje meer tempo erin is misschien best leuk.
Het moet toch ook een gedragen nummer zijn? Het is toch een
Nou, kijk naar de Italianen. Dat is lekker. Daar krijg je goede zin van.
Dat is wel waar, ja. Lekker. Wat jou betreft mag dat ook wel.
Ja, joh, waarom niet?
Beetje de beuk erin.
Ja, precies. Dan krijg je strijdlust van.
Ja. Hoe relevant is dat Wilhelmus überhaupt nog? Ken jij het zesde couplet?
Nee, niet helemaal.
Zeker niet.
Dus, ja.
En ik vind het ook raar dat we nog steeds die koning van Spanje erin hebben. Dat is ook een beetje typisch, toch?
Ja, moet ook maar eens mee stoppen. Dus het moet sneller en een nieuwe tekst wat jullie betreft.
Maar
ja.
Oh, dat doen we niet.
Tekst hoeft niet. Het is mooi historisch, zullen we dan maar zeggen.
Ja, ja, precies.
Oh ja.
Ja. Nou, over de historie denken we ook anders tegenwoordig. Maar, okay. Okay. Maar goed, de muziek mag dus wel sneller. Nou, ik ga jullie gewoon met z'n tweeën aan het werk zetten. En dan moeten jullie er maar iets moois van maken. En
nou, dat zou ik niet doen.
Nee, jouw muzikale gevoel is niet echt dat je denkt van, goh, daar moet wat mee.
Nee, dat weet je niet.
Nee. Zingen ook niet?
Nee, dat weet je niet.
Oh, ik wou eigenlijk vragen of je een stukje wilde zingen, maar dat gaat
niet. Nee, dat weet je niet.
Nee. Oké, nou doen we dat niet. Je woont ook niet in Nederland, dus dat is wel fijn. Althans, deels in Nederland.
Ja,
maar,
ik woon deels in Nederland.
Ja, ik weet het. Maar met Koningsdag ben je hopelijk in het buitenland, dat hoef je niet te zingen.
Nou, gaan we zingen met Koningsdag dan?
Wilhelmus, met de oudbaden en dergelijke, tuurlijk.
Oh, ja, ja, ja. Hey, nou, dan zing ik wel mee, dan hoort toch niemand het.
Heel goed, oké. Okay. Dankjewel, Vreemde, die staat aan mij van Schiekelsveld. En Victor Pak, dankjewel, van EW. Morgen dan ben ik er weer met BNR Break. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op BNR, dan vind je ons vanzelf op allerlei platforms. En zometeen is hier, zoals aangekondigd, hij staat al te trappelen met zijn gasten en zijn eindredacteur. En de andere redacteuren staan hier allemaal klaar. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.